Laten wij deze dienst beginnen met het zingen uit Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95, vers 1. Schriftlezing is uit de Handelingen der Apostelen, het 13e hoofdstuk, van vers 13 tot en met 43. Handelingen 13, van vers 13 tot en met 43. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië, en gegaan zijnde in de synagoge, op de dag des Sabbats, zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten, zonden de overste der synagoge tot hen, zeggende, Mannenbroeders, indien daar enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, Gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoor toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daar uitgeleid. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hunne zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richters tot op Samuel den profeet. En van toen aan begeerde zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot koning, de welke hij ook getuigenis gaf, en zeide, Ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God Israël, naar de belofte, verwekt de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al het volk Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de dood der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: Wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben, de schoenen zijne voeten te ontbinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abrahams, die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordeelde, vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden, wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God haar vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten: Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Tot zover.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vragen wij de zegen van de Heere over ons samen zijn. trouwe heren, vriendelijk dank dat we aan de avond van deze dag in de week nog even samen mogen zijn rond uw woord. En het is het woord van u en het is het woord dat van u is uitgegaan. En het is het woord dat nog heden door ons gelezen mag worden en gehoord mag worden. Maar wij kunnen niet horen en wij kunnen uw woord niet lezen. U alleen bent het die onze oren opent en ons hart. Geef dat ons tot waarachtige blijdschap mogen zijn. Want zolang wij zelf iets vermogen, zijn wij niet blij met u alleen dat u het doet. En dat u het kunt en dat u vermoogt waar onze vermogens falen. Daarom, trouwe heren, wil ons bij aan- en bij voortgang, we hebben het altijd maar weer nodig, heel de reis door dit leven toe, ons uitwinnen voor u en voor uw werk. En voor uw daden en voor uw woorden. En dat we daarin mogen schuilen, trouwe heren. Wilt u dat ook doen, want wij schuilen niet bij u. En wij zoeken het overal, behalve bij u. Maar het is ook in uw hand, trouwe heren, dat u ons leidt in het spoor der gerechtigheid, niet het schaap. Dat is afdwalend en vervuld van dwaalziekte, maar de herder, die gaat en wijst toch het spoor en doet wandelen in het midden van de paden van het recht. Laat onze hoop dan gericht zijn op u die de doden levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Help ons bij uw woord en met uw woord dat wij het mogen verkondigen naar uw wil en mogen luisteren. En dat wij ook in dat woord de troost mogen hebben en het vertrouwen op u. Wil ons gedenken als we niet hier kunnen zijn, in zonderheid de zieken, wees u ze nabij. Dat er een hoop mag zijn van u, de levende God. Vriendelijk dank dat ook Joke in het ziekenhuis, dat het toch, naar wij hopen, goed mag gaan. En wilt u ook geven dat ze spoedig weer wat mag eten en wat gebruiken. En dat haar lichaam weer mag functioneren. We bevelen haar met allen aan u aan. Maak het wel door uw barmhartigheid. Vergevende al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij Psalm 95 vers 4. Psalm 95 vers 4. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95 vers... Ja, ik heb het verkeerd, wat er... Vers 4, ja. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95 vers 4.
Hey, it's all.
geliefde gemeente. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 13. En ik lees u daar nog eens uit voor de versen 38 en 39. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een ingeluk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Tot zover. Een deel van velen, het woord van de eerste dag, verkondigd op de laatste dag in de synagoge van Antiochië. We zijn vorige week niet zo ver gekomen. We hebben gehoord dat Paulus, dat zij zijn overgevaren naar het vasteland, dat zij in Perge zijn geweest, waar ons verder weinig bijzonderheden van worden vermeld. Daar is Johannes Marcus teruggekeerd. En Barnabas en Paulus, of Paulus en Barnabas, gaan verder naar het 1000 meter hoger gelegen Antiochië, een stad in Pisidië. En daar ongeveer zijn we gebleven, want ik heb in zonderheid de aandacht gevestigd op het wonder dat de Heere de voeten richt naar dat stadje, in vergelijking met het grote Antiochië aan de Orontes. Een betrekkelijk klein stadje, maar een beetje klein Rome ook. Daar woonden veel oudgediende legionairs uit het 5e legioen, die daar van hun pensioentje genoten. En die daar, ja, echt een Romeins stempel drukte op het hele leven. Ik denk altijd dan in gedachten aan die oude curassiers die in dat boekje van de Hulst, geloof ik, tegenkwam. Al zo'n plaatje, die man met zo'n baard en zo'n muts op van Napoleon, die dan zo gevochten hadden. Maar zo kun je hier voorstellen, die oude soldaten, niet allemaal stokoud, maar die daar woonden. Sommigen gehavend, geschonden, naar het lichaam, maar naar de geest ongebroken. Landgenoten, burgers van het rijk van de goddelijke verheven keizer. En dat de Heere daar nu de voetstappen richt van de boodschappers van de vrede, die het goede woord komen boodschappen. Nou, daar zijn we ongeveer mee gestrand, zeg maar. En daar wilde ik nu ook vervolgen, maar ik hoop iets sneller dan vorige week. Paulus gaat hier aan het woord in zijn reden verschillende momenten noemen uit de geschiedenis van Israël, waar ik niet allemaal in zonderheid bij zal stilstaan. Het gaat mij nu om de hoofdzaak. Op de laatste dag van de week gaan zij naar gewoonte in de synagoge. Er was ook een vrij grote Joodse gemeenschap in Antiochië. Zoals op zoveel plaatsen toen Joden in de verstrooiing woonden en handel dreven en allerlei hoge en lage posities innamen. Zij leven daarin toch niet in opstand tegen God, die gezegd had dat hij hem tot een licht zou geven voor de heidenen. Nee, maar ook voor het volk Israël. En dan merk je dat de apostel Paulus, zolang als de Heere de ruimte gaf, en dat de Heere de weg zelf niet blokkeerde, of door het woede van de mensen, of door een goddelijke inspraak, dat de apostel bleef bij eerst de Jood en ook de Griek. Dat kun je ook merken in de Romeinenbrief, waar sprake is van zijn verdriet daarover dat zijn volksgenoten. Die ene Heere en Christus verwierpen en zich stoten aan de steen des aanstoots en aan de rots der ergernis. Daar komen ze in de synagogen en zitten neer. Na het lezen van de wet en de profeten zenden de oversten meervoud. Merkwaardig, meestal had je maar één overste van de synagoge. Hier blijkbaar meer. Misschien zijn het mensen die daarnaast ook nog wel het een of ander aan de hand hadden. Van werk en noem maar op. Of dat er een zo grote synagoge was. Dat om de zaak goed te laten marcheren. Dat er meer dan één overste was, dat weten we niet. Maar het valt wel op. Meestal is sprake in de evangelie van de overste van de Joden. Die de hele gang van zaken rond de eredienst in de synagoge behartigde. Een man van... ja, van een behoorlijk gewicht, een behoorlijk belangrijke taak in de synagoge, in de eredienst. Die oversten, die zenden een boodschap, die sturen iemand naar hen toe, of spreken ze persoonlijk aan. Mannenbroeders, ze merken wel dat het volksgenoten zijn. Dat denk ik tenminste wel. Mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is... zo spreekt. Dat is mooi. Onwillekeurig denk je aan hetzelfde wat Lucas schrijft over die synagoge in Nazareth, waar de Heer Jezus Christus gesproken heeft. En aller ogen op hem gericht waren. En waar ze zich ook verwonderden over de schone woorden die hij sprak. Maar waar ook uit bleek dat er niet één verlorene... niet één ellendige onder was. Ze werden alle aan hem geërgerd. Ze zaten daar alle als rechthebbende in de synagoge, nieuwsgierig. Hier, onwillekeurig gaan de gedachten daar naartoe als je deze confrontatie in de synagoge tussen Jood en Evangelie bemerkt en gadeslaat. Het woord is goed, mannenbroeders. En niet alleen een woord van vertroosting tot het volk is. Dat woord vertroosting, dat kun je op twee manieren, heb ik al eerder gezegd, vertalen. Dat kan zijn vertroosting, kan ook vermaning zijn. Kan ook een vermaning zijn met een troostrijk karakter. Maar vermaning en vertroosting, dat moet je even op de achtergrond in je gedachten houden. Misschien dat de oude doopsgezinden... dat woord goed hebben begrepen, die zeiden als ze naar de kerk gingen, dat ze naar de vermaning gingen. Dan gingen ze naar de vermaning. Dat had zowel de betekenis van troost, onderwijs en aanmoediging, bemoediging enzovoorts. Paulus staat op, je leest hier niet... zoals, meen ik, in de synagoge in Nazareth, dat de Heer Jezus ging zitten. Nee, Paulus staat op. Het hoort echt zo bij de handelingen om in dat kleine verschil, het neerzitten en het opstaan, aan te duiden de onbegrijpelijke geestelijke kracht en spanning die daar werkzaam zijn. Die daar zichtbaar worden in mensenkinderen. Zowel ten dode als ten leven. Tenminste, zo lees ik dat. Paulus stond op. Net alsof die... of die zeg je goed gezegd, overste. Ik heb inderdaad een woord van vermaning en van vertroosting. En mijn hart is bereid... en ik ben gaarne gewillig om dat woord en die boodschap aan u te verkondigen. Je proeft er iets in van datgene wat God doet. Want Paulus, moet je niet denken dat dat van zichzelf nou zo'n retoricus was. Dat hij, ik zal wel even, zo was het niet. Nee, hij zegt zelfs ergens, mijn reden was verachtelijk. Geen woorden van menselijke bewegelijkheid, wijsheid... nee, het is zuiver Dat werk van de Heere God, dat kan uitkomen in stille gedragenheid, maar het kan ook uitkomen dat iemand niet op zijn plaats kan blijven zitten. Laat ik het zo maar noemen. En dat zie je hier. En Paulus stond op en wenkte met de hand, kom je ook meer tegen. Blijkbaar een karakteristiek gebaar van de apostel Paulus van, nou, stil dan allemaal. Stil dan. Want er werd nogal door elkaar gepraat in de Joodse synagoge. En het was, wij denken wel eens, jongen, maar denk erom, ze zeiden vroeger niet voor niets, blijkt wel een Jodenkerk hier. Als er in huis onder het eten of zo iedereen graag zijn verhaaltje kwijt wilde en zat te praten en noem maar op, dan valt het ergens nog mee in de kerk bij ons. Enzovoorts, want dat was helemaal geen gehoor. En mijn moeder weet daar nog van, op Friedrecht had je ook een synagoge. Maar, oh, ze zegt, als je er langs kwam, nee, het was niet, je kon niet begrijpen dat daar nou nog enige stichting van uitging. Enige vertroosting. Zo door elkaar gepraat, enzovoorts. Dus dat is kennelijk wel nodig, dit gebaar ook, dat Paulus zegt, stil. Maar dan zijn ze ook stil. Dan zijn ze ook stil. Want dan merken ze dat ze geconfronteerd worden niet met een of andere marskramer die wat onzin komt verkopen, maar dat ze te maken hebben met iemand die werkelijk gedreven wordt om een boodschap, een woord te spreken. Gij Israëlitische mannen, hij treft ze recht in het hart. Want dat zijn ze. Hoe je het ook keert of draait, het zijn mensen uit Abraham gesproten. Het volk dat zoveel gunsten had genoten. Gij, Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren. Israëlitische mannen, dat is de mooie naam nog ook. Want dat doet denken aan die man die de Heere mocht ontmoeten. En die met de Heere mocht worstelen. En die door de Heere gezegend werd. Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoor toe. Ik heb er al eerder iets gezegd, dus ook heel kort. Onder die God vrezen kun je natuurlijk verschillende graderingen en groepen vinden. Het lijkt mij het beste om hier te denken in de zin van mannen die dus niet werkelijk in die zin tot het Joodse geloof waren overgegaan dat ze zich hadden laten besnijden. Maar dat het heidenen waren met een sterke sympathie voor de God van Israël. Het geloof in de ene God, dat was de kern van Israëls belijdenis. Hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. Die dus het veelgodendom min of meer hadden afgeschreven. En die sterk sympathiseerden en met eerbied vervuld waren voor die God waarvan ze zulke wonderlijke dingen hadden gehoord. Hoe ver dat strekt, daar gaan wij hier niet op in. Dat zal wel net geweest zijn als nu. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Het zal allemaal wel uitkomen. Onder de Godvrezende zullen net als onder de Israëlitische mannen mensen gevonden kunnen worden als Cornelius, die door de Heere God gebracht zijn tot de vrezen van zijn naam, en mensen die zo'n beetje, ja, met één been erin en met het andere been eruit. Die sympathiserende zijn, die onder de indruk zijn, waarvan je nou niet direct kunt zeggen dat ze het antwoord weten. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Maar, daar zien we de wijsheid van de Heilige Geest. Hij mag dan beginnen met gij Israëlitische mannen. Hij trekt ze er gelijk bij. Hoor toe. Al zijn het heidenen. Al zijn misschien ook wel van die Romeinse gepensioneerde hoofdmannen over 100. Of kapiteins of generaals of wat. Met één been of met twee. Met één arm of met twee handen. Die onder de bekoring gekomen zijn van dat geloof in de God van Israël. Hij trekt ze erbij. Hoor toe! En dan komt er een korte redevoering, een korte prediking. En ik hoop dat ik mag noemen de lijn, de klemtonen waar het om gaat. En daarom, om het niet elke keer opnieuw te herhalen, zou ik op de voorgrond willen zeggen, het gaat om wat God gedaan heeft. Je zult merken, als we vlug of min of meer kort die versen noemen, dat telkenmale gaat over wat God gedaan heeft. En dat is een richtingaanwijzer, ook voor ons. Dat wij nooit vergeten dat alles van God komt en van God afhankelijk is. Dat wij van onszelf totaal niets hebben om God te kunnen behagen. Geen geloof, geen hoop en geen liefde. En nou merk je dat op een verborgen en toch duidelijke wijze. Of dat zij of wij de consequenties ervan aanvoelen, is vers 2. Dat kan God alleen. Want ook het woord horen kunnen wij niet. We kunnen het alleen horen tot ons eigen verderf, maar niet tot onze zaligheid. Ook dat is Gods werk. Maar dat neemt niet weg de intentie die erin zit. Ik hoop dat je dat mee mag beluisteren. Is God. En als je dan zo vereerd bent met je vaderlandse geschiedenis, zoals de Joden, en dat je na duizenden jaren nog David, David, Salomo, Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, dan kan het wel eens bewezen, God is de hartenkenner hoor. Kunnen wij vaak niet beoordelen, maar dan kon het toch wel eens wezen. Ze zeggen wel eens in het natuurlijke dat we op het verkeerde paard wedden, maar dat dat geestelijk ook zo is. En dat we nog niets verstaan van datgene wat God gedaan heeft. Dat God niet van Abraham afhankelijk is. En van Jacob. En van wie dan ook. Maar dat God kan zeggen, aanschouw de rotssteen waaruit gij gehouwen zijt. En de holligheid van de bornput waaruit gij genomen zijt. Aanschouw Abraham uw vader en Sara uw moeder. Dan blijft God alleen maar over. En daarom zie je in die redenvoering die verborgen krachten. Saulus staat op, maar de geest staat op. En de geest staat vandaag de dag als het ware nog op om met ons te twisten. Om ons terug te brengen naar het werkelijk en waarachtig fundament van het waarachtig geloof van de kerk, van alles. En dat is alleen maar God. En dan moet je maar, nou heb ik dat op de voorgrond gezegd, dus dan hoef ik dat niet elke keer meer aan te halen. Moet je maar eens goed opletten hoe dat, vooral in het begin van die redenvoering, hoe sterk dat het uitgangspunt voor de apostel. Dat juist het uitgangspunt is van de Heilige Geest. De God van dit volk Israël heeft onze vader uitverkoren. Dus je hoeft niet te zeggen van, wij zijn toch maar het uitverkoren volk. Om daarbij met een zekere voldoening naar jezelf te kijken. Maar er is alleen maar reden om met innerlijke dankzegging naar boven te kijken. Want als God mij uitverkiest, dan zit ik ergens in. Dan maak ik ergens deel van uit. Dan maak ik deel uit van al die boze mensen, al die zondaren die er zijn, al die ongerechtigheden die er zijn. Daar maak ik deel van uit. Ik hoor erbij. bij Adams gevallen nageslacht. Hoe kan het dan ook anders dan zo? De God van dit volk Israël heeft onze vaderen, ja, je voelt het, hè. Je ziet die gezichten, oh, dat is een echte, hoor. Die heeft nog een levendig besef, zo zitten de luisteraars, ze veren gewoon op, hè. Natuurlijk de God, hè. Maar van dit volk Israël heeft onze vader uitverkoren. Oh, wie roemt, roemen in de Heer. Maar als Israël zich erop beroemt, dan zegt de Heer, ik heb de Filistijnen ook een plekje toe bedacht. Heb ik ook hun landpalen toegemeten, hoor, en de Syriërs ook. Wat verbeel je wel? Omdat jullie zo bijzonder waren, dat je daarom wel mee. Ik deel aan alle volken de landpalen uit. En het volk verhoogt God. Verhogen hier in de zin. Hij heeft ze opgetrokken. Ze zaten in het moeras. Ze waren vreemdelingen. Ze zaten in Egypte. Er staat helemaal niks bij van het volk. Alleen dat ze verhoogd zijn. Ze zijn eruit getrokken. God wilde ze kennen. Hij wilde ze lief hebben. Hij wilde ze genadig zijn. Hij wilde ze verlossen uit Egypte. Er staat niets over bidden, over danken, over kermen. Er staat wel in het Oude Testament dat ze zo schreeuwden. Maar of het allemaal zo geestelijk geweest is, dat betwijfel ik. Ik denk dat de meesten wel geschreeuwd zullen hebben van pijn en narigheid, als je zo onder de zweep, als een slaaf, je werk moet doen, van de morgen tot de avond. Dan blijft er niet veel voor de peinzende christen over. En daarom, dat is altijd weer die terugkerende boodschap, maar ook dat werk van de Heilige Geest die van een mens afwijst. God heeft het allemaal gedaan. God heeft ze uit de drek verhoogd. Ze waren vreemdelingen in een vreemd land, in Egypte. Ze zaten onder een overmacht. Ze konden niks klaarmaken. Ze konden het niet opnemen tegen de vijanden. Ze konden zich met hun slimheid er ook niet uitredden. Het ging niet. Er was een groot geschreeuw. En er was geen uitkomst bij hen vandaan. Maar hij heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. Des Heere arm is sterk. Hij deed een krachtig werk. Maar hij heeft het gedaan. Oh. Ja, nou kijk, het klinkt allemaal natuurlijk heel eenvoudig. Het is ook eenvoudig. Als je er gauw overheen leest. Ja, dat klopt wel. Maar als de Heilige Geest het laat zien en toepast, daar in de synagoge, dan begint er toch wel iets te steken. De een zegt, ja, dan moet je niet zo overgeestelijk doen, hoor, want ze hebben er toch ook voor gevochten. Ze hebben toch gevochten ook. Ze hebben de Egyptenaren beroofd. Ze stonden 's nachts toch allemaal klaar met de staf in de hand en de voeten geschoeid en de lenden omgord. Niet al te geestelijk worden. Maar dat komt al door de verborgen irritatie van, ja, maar wij dan? Hebben wij dan niks gedaan? Hebben wij dan geen rol gespeeld? Ja, zo gaat het nou. Als een mens goed gaat luisteren, dan kan ik me best levendig indenken. Voor u en voor mezelf. Dat de mens zegt, komt er dan nooit geen eind aan. Altijd maar God. Altijd maar Jezus Christus. Kun je begrijpen dat het een prachtige, ja, uitspanning is voor velen. Dat er dan gelukkig ook nog in de Bijbel staat, bekeert u. En dat er nog meer keer in staat dat wij ons moeten bekeren dan dat God ons bekeren. Dat het zo mooi is voor de mensen, omdat ze niet weten waar ze over praten. Daarom. Zo gauw als je daar de pas in af zou snijden, dan ga je, hou maar op wat dat betreft. Dan komt diezelfde irritatie naar boven. Van ja, maar... En dan krijg je gelijk het verwijt van... dus dan kunnen we maar raak leven. Oei, hoe durft de mensen te zeggen? Hoe durft die te zeggen? Want daar gaat het niet om, maar het is een innerlijk verzet. Een innerlijk verzet tegen het woord. Want onthoud wel, als je maar raak leeft, word je verdoemd. En ben je verloren en blijf je verloren. Dat is ook de werkelijkheid. Dus er is geen uitkomst. Er is gewoon nergens voor een mens uitkomst. God. Nou ja, dat maakt nou het hart blij. Dat kan nou blijdschap geven en verheuging in de vaak moeilijke omstandigheden. Als een mens 10.000 keer zijn hoofd stoot en eigenlijk nooit hard genoeg. Dat hij is werkelijk waarachtig geloofd. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dan word je blij mee. Maar anders denk ik wel eens, Heere, vergeef, verzoen, want we praten wel over u, maar we geloven niet in u. Dat u de God bent, de levende, en dat wij dode sukkels zijn. Die altijd opnieuw nodig hebben. Hun leven naar mijn ziel. Dan geloof ik dat het zo is. Dat ik zo'n ellendige, dode, verloren schepsel ben. En dat hij alleen mijn leven is. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. Ja, dat woord, dat kun je ook enigszins anders lezen. Dat moet ik er even bij zeggen. Je mag zelf kiezen hoor, want het is niet uit te maken. Het ene, de een die geeft het zus weer en de andere geeft het zo weer. Je kunt het zo lezen. Hij heeft hen omtrent 40 jaren gevoed. Gevoed in de woestijn. De doorheen gedragen met zijn zorg. Manna, water uit de rotssteen. Alles zorgde die. Schoenen aan de voeten die niet verouderden. Ik geef even een klein beetje voorkeur aan die lezing. Begrijp je? Omdat het over God gaat, dat God zo goed is. 40 jaar heeft hij zelfs het ware als een kind, als waren ze een kind, heeft hij ze gedragen. Ik toch leerde Ephraim gaan, elke keer weer, tot vermoeiens toe zou je zeggen. Ze zijn weer telkens afgeweken. Maar toch kwam de Heere telkens terug. Hij... Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En daarbij 7 volken, moet je maar anders nalezen, daar ga ik nu dus niet op in. En toen ze daar eenmaal de Jordaan waren overgaan, 7 volken uitgeroeid hebbende. Ze konden niet bestaan tegenover de God van Jacob. Ja, dat deed God. Je moet dit niet zo lezen, zij hebben... Nee, dat deed God. Paulus schrijft het rechtstreeks toe aan God. Dat heeft God allemaal gedaan. Hun zwaard deed hun dat land niet erven. Hun boog kon hun geen heil verwerven. Dat is de teneur. daarom zegers volk uitgeroeid, heeft hij hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. Dat is voor Ruben, dat voor die, dat voor die, dat voor die. Alles uitgedeeld. De Almachtige. Hij die in principe het lot werpt. Hij gaf aan het volk en aan de stammen hun erfdeel. Daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun rechters tot op Samuel de profeet. Ook een beetje een moeilijke tekst in die zin. Wat duiden die 450 jaren aan? Is dat 400 jaren in Egypte? 40 jaar in de woestijn? 10 jaar de inbezitneming van het land? Dan kom je ongeveer aan dat getal. Of wil het duiden het richtertijdperk dat dat ongeveer 450 jaren heeft geduurd? Ach, dat laten wij maar in het midden. Hij gaf hun richters tot op Samuel de profeet. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat? Hij gaf hun rechters tot op Samuel de profeet. Om aan te duiden dat de verlossende God centraal stond toen. Dat God altijd al bezig geweest is om dat volk, dat schaamteloze volk, te redden. Dat van hem niet alleen het initiatief, maar dat van hem ook de uitwerking is. Om zondaren, om mensen te beveiligen. Om ze uit de put te halen waar ze zichzelf ingestort hebben. Om ze niet te laten vergaan als de beesten der aarde. En van toen aan begeerde zij een koning. Heb je al iets? Ja, het staat er zo trefzeker. Trefzeker. Het is zo volkomen waar. God wist het wel. God had in Deuteronomium al een koningswet gegeven. Hoe een koning zich behoorde te gedragen onder het volk. De Heere was dus niet tegen het koningschap als zodanig. Maar bij het volk zat er dit achter. Een koning zoals al die andere volken. Zo'n voortrekker. Zo'n man waar je op aan kan. Kijk, en God bedoelde een koning die bij de gratie van hem zou regeren. Die een afschaduwing zou zijn van die koning die komen zou. Die niet deed de wil van een mens, maar van de Vader. Die vroeg naar de Vader. God wilde een koning in het Oude Testament die in een rechte verbinding stond met de priester en met de profeet. Dat wilde God. Niet dat geïsoleerde koningschap zoals de volken dat hebben. Waar een koning een machtspositie bekleedde. Maar de koning die via profeet en priester in de weg van de Heer het volk mocht voorgaan en dienen. En dat ja, daarom is het ergens ook een pijl. En zij begeerde een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, net als Paulus, 40 jaar. Waar is God? Ja, God gaf hun. Maar er staat niet, God gaf hem in zijn lieve gunst. God gaf hem uit zijn hart. Nee. menselijk, maar wel met eerbied gesproken zou ik haast zeggen, God zij goed, jullie krijgen je zin. Ik heb er alleen in mijn goddelijk besluit besteld. Die zullen jullie als koning krijgen. Je wilt, je krijgt wat je hebben wil. Dat krijg je. Je wil een koning als alle andere volken, dan krijg je ook een koning als alle andere volken. En die kregen ze. Er wordt zijn afstamming genoemd naar het vlees. Dat wel. Maar deze afgezet hebbende, wat aangrijpend, hè? Ja, God is God. Ach, er staat nog niet eens, dat kun je in het Oude en Nieuwe Testament niet vinden. Daar spreekt het woord God niet zo druk over als mensen. God hem in de hel of God gooide dit of dat. Nee. Dat heeft David ook niet gedaan. Hoe zijn de helden gevallen? De liefelijke. Saul en Jonathan, in hun dood zijn ze nog niet gescheiden geweest. Dat is de vreze des Heeren. Maar kijk, als koning, als koninklijk geslacht, als drager van het zaad der belofte, dat in ieder geval. Viel Saul weg. Afgezet. God zette hem af. Hoe dat zich verder uitwerkt, hoe dat gaat, is even vers 2. Wij kijken naar de tweede oorzaak. Maar Paulus noemt de eerste oorzaak. God deed het. En hij. Voel je het weer? En hij, God. Verwekte David hun tot een koning. Dat betekent zomaar niet heel eenvoudig een stukje burgerlijke stand. Nee. Maar dat betekent dat God in gunst en in liefde en in genade dat hij David tot een koning verwekte. Zie de grootheid van God tegenover alle mensenwerk, menselijke keuzes. Zie ook die tegenstelling. Toenaam begeerde zij een koning. God zette hem af. Maar toen wilde God een koning geven en hij verwekte er een. Hij gaf er een in zijn gunst. Aan wie hij getuigenis gaf, ik heb gevonden David de zoon van Jes, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Was David dan van zichzelf zo'n bijzonder man? Nou, ik moet zeggen, je hebt natuurlijk in de onderscheidelijke bedelingen Gods heb je verschillende mensen. Gaat nou eens even niet om Adams kinderen, dat zijn we allemaal. Maar je zal mij toch moeten toestemmen dat je verschillende mensen, karakters, edeler de een dan de ander. Dat is nog zo. In dat opzicht kan het best zijn dat als je van David een karakterschets zou moeten geven ook. Ja. Dat hij wel wat aangenamer daaruit tevoorschijn zou komen, aantrekkelijker, dan bijvoorbeeld Saul. Maar daar mogen wij ons uitgangspunt niet in nemen. Ons uitgangspunt moeten we nemen in waar God het neemt. God verwekt. God vindt. God heeft het in zijn hart.
En wat God in zijn hart heeft, dat voert hij uit. En dat is ook daarom naar zijn hart. Omdat het uit zijn hart is. Kijk, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is niet ingewikkeld. In het ene vers daar zie je wat is in ons hart. Wat willen wij, wat begeren wij? Och, het kan mooi zijn, het kan ook een edel mens zijn. David geeft er hoog van op. Na de verkeerde dingen, naast de verkeerde dingen, kun je in Sauls karakter ongetwijfeld ook goede dingen aanmerken, die hij van God gekregen heeft. Als een kerel is die naar de Jebusieten gegaan en heeft ze gered van die boze koning die ze al het oog uit wilde steken. En de mensen waren er tot na zijn dood nog dankbaar voor. Ze hebben zijn gebeente nog van de muren van Bethsan gehaald om het te begraven. Maar toch, daar loopt het even niet over. Tot daarover dat je zegt, de mens, die hem waard is. De mens, wat uit hem voorkomt. Welke eigenschappen die ook mogen hebben. Och. Hij heeft geen bestand. Het is in die zin niet uit Gods hart en daarom ook niet naar Gods hart. Het was wel in zijn goddelijke raad. Dat moet je niet ontkennen. Maar het klopt niet met de voorstelling die God heeft in zichzelf van hoe de koning zijn zal. Daar klopt het niet mee. Je zou kunnen vragen, nou klopt dat dan bij David wel? In Davids leven kwamen dingen aan de orde. Die uit God waren. Die heen grepen in de onvolkomenheid. Die heen grepen naar die grote zoon van David. Dat heeft God gedaan. Die zal mijn wil doen. Die man. Dat zegt God. Voel je, geliefde gemeente, wij zijn leen. Hij is de pottenbakker. Die al mijn wil zal doen. De demonstranten die zeggen, ja, God die had van tevoren wel gezien dat David een betere man was en dat hij het beter af zou brengen dan Saul. En daarom heeft God... Maar daar is geen ruimte voor. Nee. God zegt het zo vast. Die zal mijn wil doen. Die zal zeggen. De Heere heeft mijn lippen geopend. In psalmen. Hij zal die man aankondigen die als een dauw op het gras zal komen. Die rechtvaardige heerser. Je ziet hij. Saul niet. Saul ziet zichzelf. En dan Jonathan. En omdat Jonathan het niet ziet, wil hij hem ook nog doden. David ziet verder. Door het geloof. Verder dan Salomo en Adonia en wie dan ook. Die rechtvaardige heerser. En hij heeft uit genade gebeden. O God, wees me genadig. Die zal mijn wil doen. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker, Jezus. Nou komt er wat. Nou komt er iets groots. Je merkt dat in deze reden niet hetzelfde is als de reden van Stefanus. Er worden weer andere dingen genoemd. Je zou zeggen, het lijkt hier haast niet verder te gaan dan of te komen zo bij Egypte en dan David en dan weer een grote sprong. Maar dat geeft niet. Het is een prediking door de Heilige Geest. Van het zaad Jezus heeft God. Laat het maar weer niet afmaken, want de tijd is al te ver. Het is al te laat. En dus dat kan al niet meer. Maar laten we dit laatste in herinnering mogen bewaren. Want als er straks geen uitvlucht meer kan wezen, al komt tegenspraak komt er al. Bitterheid komt er ook wel, woede. Maar er zal niet één woord kunnen bestaan tegen dit woord. Het woord van God. Van het zaad Jezus heeft God verwekt. De zaligmaker. Want nou worden ze recht aan recht toegeconfronteerd met die zon des heils die God aan de kimmen heeft doen staan. En die niet vrucht is van een vaderlandse geschiedenis of van een volk dat het er zo naar gemaakt heeft, maar alleen maar vrucht van het welbehagen Gods des Vaders. Amen.